enkele mededeling, gemeente. Een herinnering dat deze week de catechisaties weer zullen beginnen. Morgenmiddag en morgenavond op de tijden die u in het kerkblad kunt vinden. En ook vrijdagavond de gewone catechisatie om 8:00 en de belijdeniscatechisatie om 9:15, zo de Heere wil. Tweede mededeling is dat deze week op donderdagavond de jongensclub, leeftijd van 8 tot 12 jaar, weer bijeen hoopt te komen. Die bijeenkomst zal beginnen om 6:30. Donderdagavond 6:30, jongens van 8 tot 12 jaar. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Het derde vers van Psalm 86. We luisteren nu naar de wet des Heren, waarna we samen zingen uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Matthäus, het 18e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. We noemen nu Matthäus 18, de versen 21 tot en met 35, na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 18, te beginnen bij vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot 7 maal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende: Wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook over mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertorend zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft, een iegelijk, zijn broeder, zijn misdaden. Tot zover de lezing van Gods woord. Met Gods hulp willen we vanmorgen nadenken over een van de woorden die u in dit schriftgedeelte kunt vinden. Het is het laatste vers van dit hoofdstuk, Matteüs 18, vers 35, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft, een iegelijk, zijn broeder, zijn misdaden. En we willen bij deze woorden lezen wat onze belijdenis zegt. In zondag 51, vraag en antwoord 126. Dat is de belijdenis in de Heidelberger Catechismus. Zondag 51, vraag en antwoord 126. Daar wordt de vraag gesteld, welke is de vijfde bede? En dan luidt het antwoord, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaar, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Tot zover onze Heidelberger Catechismus. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Dat mogen we ook wanneer we tot u naderen wel voor u belijden. Want wij komen vanmorgen voor uw aangezicht als zondige mensen. Ieder van ons zal het moeten erkennen dat hij schuldig staat voor u. En onze schuld is zo zwaar dat wij die schuld niet kunnen betalen. Dat wij die schuld ook niet uit kunnen wissen. De schuld is zo zwaar dat u die schuld niet door de vingers kunt zien, maar schrikkelijk over de zonde torent. En toch, uit onbegrepen, vrije genade, wilt u de zonde vergeven. Wie is een God als gij? Geef, Heere, dat wij daar vanmorgen een indruk van mogen krijgen. En dat dat zo op ons hart gedrukt wordt, dat we gaan zien wat een wonder het is, dat wij, die toch schuldig staan aan al uw geboden, gevallen zondaren zijn, dat wij nog leven mogen, dat wij het woord van uw genade nog horen mogen, en dat u het evangelie van de vergeving nog wil doen verkondigen. Laat het een wonder voor ons worden, Heere, voor het eerst of ook opnieuw. Want er is toch haast geen groter wonder in te denken dan dat u om het bloed van de Heere Jezus Christus vergeven kunt en vergeven wilt. Wil u, Heere, het evangelie wat deze morgen vanuit de boodschap van uw woord tot ons komt, op het hart binden van ons allen, ook op de harten van hen die u niet kennen? Wil u vanmorgen mensen die vreemdeling zijn van u en van uw werk te sterk worden? Wil u de blindheid en de dwaasheid waarin ze gevangen zijn doorbreken? Heere, zou u willen geven dat mensen die voortleven zonder u en de kennis van uw wegen, vanmorgen zo onder de indruk raken van uw woord dat ze geen rust meer kunnen vinden, maar dat ze rusteloos gaan zoeken naar dat heil wat alleen bij u te vinden is? Wil u harten verslagen maken, zoals u dat eenmaal gedaan hebt op de Pinksterdag. Dat mensen in het binnenste van hun ziel roepen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat die vraag gaat branden in hun hart, hoe kom ik tot God bekeerd? Heere, wil u mensen die onbekeerd zijn bewaren, dat ze voortleven zonder u, voortleven zonder de kennis van uw heil. We bidden u, wil u denken aan hen die niet meer verder kunnen leven, die zoveel vragen in hun binnenste voelen bovenkomen met betrekking tot de dingen van de eeuwigheid, die iets beseffen van de grote nood waarin ze zich bevinden, maar die geen weg weten. Heer, u weet, er zijn er ook onder ons. Zou u vanmorgen hen willen leiden en willen laten zien dat er nu bij hen niets is? En alle gronden die ze misschien heimelijk nog hebben buiten u af willen nemen en zo plaats willen maken voor dat ene werk, voor de genade die in Christus Jezus is. Heere, leer hen de zaligheid zoeken buiten zichzelf. En zou u vanuit dat heil wat in Christus is en de weg willen wijzen en ook vanmorgen willen doen zien dat voor verloren zondaren die geen rechten hebben, die geen antwoorden hebben, die nergens hulp en kracht kunnen vinden bij zichzelf, dat er nu heil te vinden is in die grote koning, wiens bloed reinigt van alle zonden. Open ogen, Heere. Al is het door de schaduwen heen, open ogen voor dat grote werk van de vergeving, voor dat heil wat alleen door Christus verworven is en in Christus te vinden is. Oefen uw kinderen ook in deze dingen. Wil u geven dat uw kinderen meer en meer de zaligheid buiten zichzelf gaan zoeken? Wil u daartoe ook in hun hart zo werken dat ze niet gaan rusten op iets wat in hunzelf te vinden zou zijn, maar dat ze niet mogen rusten voordat ze het mogen weten, uit uw mond mogen horen, dat ook hun leven geborgen is in die gezegende middelaar, de Heere Jezus Christus. Laat uw kinderen toenemen, Heere, in de kennis van hem. Wil u geven dat ze er naar mogen jagen om hem te kennen en in hem rust en vrede te vinden. Wil u daartoe ook het woord van vanmorgen gebruiken. Geef, Heere, dat uw volk vrede mag vinden in het vergevende werk van Christus. Maar ook dat hun harten aangeraakt mogen worden door uw liefde. Zodat ze van harte allen die hun schuldig zijn, of allen met wie het niet goed ligt in de onderlinge verhouding, willen vergeven. Heere, geef dat getuigenis van uw genade in hun hart. Dat er een verlangen mag zijn om wel te doen aan allen en het meest aan de huisgenoten des geloofs, om te zoeken het heil van de ander, om de ander van harte te vergeven. Heren, we leven in een wereld net als voor de zondvloed, waarin de aarde vervuld is met wrevel en wrok, en waarin die geest van wrevel en wrok zichtbaar wordt in onze maatschappij, zichtbaar wordt ook binnen de muren van de kerk, ook binnen de muren van ons. Wil u, Heere, die geest van wrevel en wrok, die door de zonde er zo gemakkelijk kan zijn, er zo vanzelfsprekend is, wegnemen en getuigenis van uw genade geven, dat we gaan zoeken het heil van de ander en elkander te vergeven. Heere, zou u dat zelf willen doen en zou u onze harten daartoe willen overbuigen en daarvoor willen inwinnen? Wil u zo werken in ons midden met uw genade? Want het kan toch door genade alleen. Maar u wilt het toch ook door genade doen. Heere, doe het ook aan ons. We bidden u voor de gehele gemeente, Voor ieder die met ons meeluistert, voor allen die hier zijn in dit kerkgebouw, wil u hen een zegen schenken wanneer uw woord gepredikt wordt. Laat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord worden weggenomen. En wil u geven, Heere, dat we luisteren mogen. Wil u geven dat niet alleen geluisterd mag worden, maar zou u ook door de werking van uw geest het woord willen zegenen, toe willen passen aan ons hart. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben, die hier vanmorgen zijn of ook niet konden zijn. Wees u met hen die ziek zijn, wees u met hen die misschien al lange tijd aan huis gebonden zijn, met hen die gehandicapt zijn. Denk aan allen die ouder worden en bij wie de gebreken van de oude dag lichamelijk, soms ook geestelijk merkbaar zijn. Heere, geef uw kracht en uw hulp. Zend bovenal uw licht en uw waarheid neer, dat die hen leiden en hun levensavond mogen verkwikken. We dragen ook vanmorgen heel bijzonder onze jongeren aan u op. Wil u hen gedenken? Nu deze week het catechisatieseizoen weer beginnen zal, geef Heere dat wanneer we week aan week samen hopen te komen om de dingen van uw woord en van de leer van de kerk te bespreken, dat dat gezegend mag worden. En zou u willen geven dat onze jonge mensen en onze kinderen niet alleen veel dingen mogen leren over de Bijbel en over de leer, maar ook dat er een verlangen in hun hart geboren wordt om die dingen nu persoonlijk te mogen kennen. En wil u daartoe ook het heel simpel onderwijs op de catechisatie zegenen aan hun hart. We willen onze jongeren ook nog op een andere wijze aan u opdragen. We willen vragen of u alle scholen wilt gedenken die nu al enkele weken bezig zijn. Wil u onderwijzers en kinderen, onderwijzers en jongeren gedenken? En wil u geven dat het werk van de scholen uw zegen mag ontvangen en dat het ook op de scholen merkbaar mag zijn dat u wilt leven, dat u wilt zegenen en dat men wil leven naar uw woord. Bijzonder is er reden om uw naam te erkennen. Dankbaarheid binnen de kring van de Prins Maurits Scholengemeenschap dat u het gegeven hebt dat ze nieuwe afdeling aan hun school mogen toevoegen, dat daar toestemming voor gekomen is van de overheid. En we willen met bestuur en ook met onderwijzend personeel uw naam erkennen voor alles wat u gegeven hebt, dat u dit hebt mogelijk gemaakt. En we vragen u, Heere, wil u geven dat ook deze nieuwe ontwikkelingen door u voortdurend gezegend mogen worden. Dat het in uw gunst mag zijn. En zou u willen geven dat ook het onderwijs voor onze oudere jeugd op deze school gezegend mag worden. Zou u bestuur en onderwijzers willen gedenken? Zou u hen nabij willen zijn? En wil u geven, Heere, dat het onderwijs vruchtbaar mag zijn voor allerlei dingen, voor het leven in deze maatschappij? Maar bovenal, Heere, bewaar ook deze school. Bewaar ook onze kinderen, bewaar ook leraren bij uw woord en geef dat er ook in dat opzicht een getuigenis van de school mag uitgaan. We smeken u, wil zo het gehele onderwijs gedenken. Wil u geven dat bij alle verwarring en bij alle verleidingen die er vandaag aan de dag toch zijn, uw woord ook in onderwijskringen centraal mag staan en centraal mag blijven. En wil u geven dat ook onze kinderen opgevoed mogen worden en onderwezen mogen worden in het licht van dat onfeilbare, eeuwig blijvende woord. Heere, denk ook in deze opzichten nog aan ons en zie op ons neer in uw gunst. We vragen van u, Heere, wil u zo ons allen gedenken. Wees met ons en onze kinderen, nu we vanmorgen ons geschaard hebben onder uw woord. En heel in bijzonder op deze zondagmorgen ons willen richten op wat uw woord en onze oude belijdenis tot ons zeggen. Heere, wil ons denken in het luisteren, maar wil ons ook uw zegen schenken in het brengen van uw woord. Geef ons helderheid, geef ons licht, geef ons genade. En laat uw woord vanmorgen geen onzeker geluid zijn, maar wil u geven dat we het mogen bedienen onder de lichtende werking van uw Heilige Geest. En wil u geven dat het gezegend mag worden aan onze harten. We belijden het. Aan onze kant zijn al deze zegeningen die we van u vragen niet verdiend. We moeten het belijden dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar wil u nog aan uw verbond denken. En om uzelfs wil, om Jezus wil op ons neerzien. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, de versen 5, 6 en 7. Psalm 103, de versen 5, 6 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En het zevende. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 5, 6 en 7 van Psalm 103. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we samen uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt, dat is het eerste vers van Psalm 32, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een dominee vertelde eens dat hij een gesprek gehad had met een ouder lid van zijn gemeente, die nogal klaagde dat hij moeite had met het Onze Vader. En in dat gesprek werd het al heel spoedig duidelijk waar de moeilijkheid zat. De moeite spitste zich toe op deze vijfde bede. Want zo zei hij iedere keer, als ik nadenk over de bede en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan kan ik niet verder gaan. Want dan moet ik denken aan die minne zwager van me, die me zo heeft bedrogen. En ik kan hem niet vergeven. Maar dominee, heel vaak vraag ik me dan wel af, als ik hem niet vergeven kan, hoe kan God dan mij vergeven? Want er staat toch, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is nog niet zo erg, gemeente, als iemand met dat soort vragen zit. Soms zou je wensen dat er meer mensen met dat soort vragen zaten. Als ik niet kan vergeven, kan God dan wel vergeven? En toch zou er over deze vraag nog wel wat te zeggen zijn. We doen dat nu niet. We laten dat nog even rusten. Maar één ding is duidelijk. Dat het met dit verhaal heel scherp aan ons voor ogen gesteld wordt, dat er toch een verband is tussen Gods vergevende liefde en de bereidheid van zijn kinderen om de naaste van harte te vergeven. Dat is overduidelijk in deze vijfde bede. Wanneer de Heere Jezus Christus zijn kerk leert te bidden, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij deze bede. En het thema voor de prediking is, en vergeef ons onze schulden. Waarbij we op drie dingen letten. Allereerst om het gebed om de vergeving. Dat is in het begin van het antwoord te vinden. Ten tweede de grond van de vergeving. Om het bloed van Christus. En ten derde de blijken van de vergeving. We vinden, zegt de kerk in deze belijdenis, dit getuigenis van Gods genade in ons, dat het ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En vergeef ons onze schulden, het gebed om de vergeving, de grond van de vergeving en de blijken van de vergeving. En vergeef ons onze schulden. Dat is inderdaad een gebed om de vergeving van zonde. Maar laten we zo heel in het begin toch niet over het hoofd zien dat het tegelijkertijd ook een belijdenis is die in dit gebed wordt uitgesproken. En vergeef ons onze schulden. Daarmee wordt beleden dat wij schulden hebben. Of om het te zeggen in de woorden van onze Heidelberger catechismus, hierin wordt beleden dat wij arme zondaren misdaden hebben en een boosheid hebben die ons altijd aanhangt. Als wij bidden vergeef ons onze schulden, belijden we tegelijkertijd iets. Belijden we dat we arme zondaren zijn en dat kwaad en zonde en schuld woont in ons hart. Laten we daar niet licht over denken. Zo gemakkelijk wordt het gezegd ook onder ons. We zijn allemaal zondaren. Een mens is nu eenmaal niet volmaakt. Maar beleven we dat ook zoals onze catechismus dat zegt? Wij arme zondaren, erkennen we dat ook van harte, vanuit een verbroken hart, de boosheid en de schuld die ons aankleeft en in ons woont? Want het is een vernederend iets wat ons hier wordt voorgehouden. Wij zijn schuldige mensen. Wij zijn zondaren. Wij zijn arm. Wat is het vaak zo dat de belijdenis van zonde, ook in de kring van kerkmensen, lippentaal is. Niet uit het hart voorkomt. Zomaar iets is wat we met onze lippen prevelen. Zonder dat het verbroken hart en het verbrijzeld gemoed waarvan de psalmdichter spreekt. Zonder dat het daaruit voortkomt. Zaak om ons hart te onderzoeken. Beleef ik dit? Ken ik dit? Wij arme zondaar. Schuldenaar, verloren. Nee, dat is in de catechismus geen lippentaal. Dat wordt ons hier voorgehouden als levende geestelijke werkelijkheid. En daarmee raken we aan een ander punt. Als dit geestelijke levende werkelijkheid is, dan valt het op hoe anders er over schuld gesproken wordt in onze catechismus en ook in de schriften. Dan bijvoorbeeld heel vaak vandaag aan de dag. Vandaag aan de dag wordt vaak over schuld gesproken als een schuldcomplex. Er zijn zoveel complexen en een van de belangrijkste complexen die psychologen en psychiaters hebben uitgevonden is het schuldcomplex. En begrijpt u me goed? Er bestaat zoiets als een schuldcomplex, heel zeker. Maar het eenzijdige van wat vandaag gedaan wordt en gedacht wordt, is toch vaak dit. Als je schuldgevoelens hebt, dan moet er heel lang gepraat worden. Counseling noemen we dat met een Engels woord. En dan moet er gezegd worden, kijk, die schuldcomplexen die heb je vanwege allerlei traditionele gedachten over zonden en schuld die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen en van catechisatie hebt meegekregen. Je moet die schuldcomplexen maar naast je neerleggen. En er worden allerlei technieken aan de hand gedaan om van die schuldcomplexen af te komen. En het belangrijkste wordt vergeten. Heel vaak. Dat wanneer er schuld is. En wanneer er zonden zijn. Dat de Bijbel niet in de eerste plaats zegt dat er allerlei technieken gehanteerd moeten worden om daar af te komen. Maar wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Het belijden van de zonde, dat is in de schrift het hart van de zaak. En in de weg van belijdenis van zonde worden we door de schrift gewezen. Erkennen van schuld. U vindt het ook weer terug, hier in onze catechismus. Wil ons, arme zondaar, de schuld en de boosheid van ons hart niet toerekenen. Zullen we het niet vergeten, dat dat het onderricht is van de Heilige Schrift, wanneer het gaat over onze zonde en over onze schuld. De weg van de schuld belijden is. Zullen we het niet vergeten dat juist deze roepstem om onze zonde te belijden en te laten ons dringen moet tot de bede. Heere, leer u me mijn zonde belijden. Leer u me zien hoe arm ik ben. Leer u me erkennen mijn zonde en schuld voor u. Want het staat toch in uw woord dat wie zijn zonde belijdt, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij onze zonde vergeeft. Het is zo goed om op die plaats te komen. Dat we onze zonde gaan belijden en erkennen. David heeft het gezegd in Psalm 32, toen hij zijn zonde probeerde toe te dekken, toen hij zweeg en zijn zonde maar niet wilde erkennen, voor God niet en voor de mensen niet. Toen werd heel zijn innerlijk leven daardoor beroerd. Zijn sap veranderde in zomerdroogte, wroeging en wrok. En wat dan ook niet ging rond in zijn binnenste. Maar toen ik mijn ongerechtigheden beleed, toen hij voor God in de schuld kwam en zijn zonde oprecht ging beleiden en erkennen, toen kwam er verruiming. Toen kwam er licht. Wat is nodig? Dat we de Heere vragen, Heere, leer me beleiden mijn zonde en mijn schuld. Dan gaan we verstaan wat de catechismus hier zegt. Leer ons, arme zondaar, wil ons, arme zondaar, al onze boosheid, onze schuld en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Valt op dat hier niet alleen maar gesproken wordt over misdaden, maar ook over de boosheid die ons altijd aanhangt. Hier is een man aan het woord die niet alleen iets gezien heeft van de zonde die hij doet, van de misdaden die hij begaan heeft, maar ook van de boosheid die hem altijd aanhangt. Hier is een man aan het woord die niet alleen geleerd heeft dat hij zondaar is in die zin, dat hij verschillende zonden gedaan heeft. Maar hij moet ook belijden dat hij zonde is, dat zijn hart verkeerd is. Hij heeft dat verstaan bij het licht van Gods woord en van Gods geest. Wij hebben vergeving nodig. Niet alleen voor de zondige daden die we doen, maar ook voor onze zondige aard. Ook voor het hart, van waaruit al die boze gedachten en boze daden voortkomen. Ook vanwege de zonde die ons aankleeft, onze erfzonde. Heel dat schuldig is. Alles wat zonde heet en zonde is. En wat zo nadrukkelijk in ons leven aanwezig is. Voor al die zonden hebben we vergeving nodig. En dan is het zo opvallend, gemeente, dat wanneer onze catechismus dat aan de orde stelt, dat wij voor al die zonden vergeving nodig hebben, dat we dan tegelijkertijd lezen, wil ons, arme zondaar, al onze misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft, vergeven. De man die hier aan het woord is, erkent niet alleen zijn zonden en zijn zondige aard, maar belijdt tegelijkertijd dat hij midden in die verlorenheid en midden in die schulden arm is. Hij heeft bij al zijn schuld en bij al de zonden die in zijn hart woont niets waarop hij kan pleiten. Hij heeft niets waarop hij zich kan beroemen. Iets goeds op verzachtende omstandigheden, op uitvluchten, op vermeende goede eigenschappen. U leest dat al in de geschiedenis van de val. Adam en Eva, van God afgevallen. Bruut gerebelleerd tegen de koning der koningen en de heren der heren. En dan roept God Adam ter verantwoording. Waar zijt ge? En dan heeft Adam zich weggescholen achter wat bladeren van geboomte in de hof. En als hij dan toch aarzelend tevoorschijn moet komen, dan begint hij met de schuld te werpen op zijn vrouw. En de vrouw werpt de schuld op de slang. Ze zoeken uitvluchten. Heimelijk geven ze zelfs God de schuld. Want Adam zegt, de vrouw die gij me gegeven hebt. En Eva zegt, de slang heeft het gedaan. We proberen de ernst van onze zonde te verdoezelen. Nog wat verzachtende omstandigheden aan te voeren. Of we proberen te wijzen op onze goede daden. Ja, ik ben wel een zondaar, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, als een werkelijk arme zondaar worden die zijn schuld en zonde voor God gaat belijden, dan staat er voorop, zegt onze catechismus, Wil mij, arme zondaar. We hebben niets om ons op te verheffen. We hebben geen uitvlucht te bedenken. We kunnen alleen maar met onze schande en met onze armoede voor de Heere verschijnen. Arme zondaar. Die alleen maar misdaden en boosheid hebben. Dat is de kern van de zaak. Dat is het hart van een Bijbels geestelijke schuldbelijdenis. Dat we zonder uitvluchten en verontschuldigingen, zonder ons te beroemen op vermeend goed of goede eigenschappen, eerlijk gaan worden voor God en eerlijk gaan erkennen dat we schuld en boosheid hebben. Eerlijk gaan zeggen dat we in die schuld en in die boosheid zo arm zijn. Zo arm dat we tegenover die schulden niets kunnen stellen. Kijk, daar worden we op gewezen in deze zondag. En vergeef ons onze schulden. Toch zit er ook in dat woord armoede nog iets wat we tot nog toe niet hebben aangestipt. Wil ons arme zondaren, dat betekent dat hier in de catechismus wordt aangeduid dat wij zo diep in onze armoede verzonken liggen, dat we niets God aan kunnen bieden. Maar het betekent ook dat we bedelaars geworden zijn. Een arme in de Bijbel is hetzelfde als een bedelaar. Als gezegd wordt zalig zijn de armen van geest, dan staat daar letterlijk in het oorspronkelijk zalig zijn de geestelijke bedelaars. Een arme is een bedelaar. En ook de armoede waarvan hier beleden wordt in onze catechismus, dat is de armoede van een bedelaar. Wil ons, arme bedelaars, onze zonde en schuld niet toerekenen. Zijn we bedelaars geworden aan de troon van Gods genade? Arme bedelaars die aan de Heere niets kunnen aanbieden? Arme bedelaars wiens handen leeg zijn? Wiens handen bevlekt zijn door duizend zonden, die alleen in hun armoede en in hun schuld voor God kunnen komen, hebben we zo leren bedelen, Heere, gena, o God, gena. Kijk, want dat is het wat een verloren zondaar die voor God in de schuld komt doet. Die gaat bedelen om genade. Die gaat niet rusten in zijn armoede. Nee, die gaat bedelen in zijn armoede. Die vind je veel in de stilte, in de eenzaamheid, biddend om genade. Vaak kan hij de verlangens van zijn hart niet eens goeds onder woorden brengen. Maar één ding weet hij, dat bedelen, dat roepen om genade, dat is een drang van het hart. Wil ons onze zonde en onze boosheid vergeven. Dat wordt de bede. Als we werkelijk onze schuld leren belijden. Maar hoe kan God dan die zonde vergeven? Want er wordt dan wel geroepen. David doet dat in Psalm 51 als hij zijn schuld belijdt. Gena, o God, gena. En hier wordt dan wel gezegd. Wij arme zondaren die misdaden en boosheid hebben, wil ons onze zonde niet toerekenen? Hoe is dat mogelijk? Van God lezen we toch dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Van God lezen we toch dat hij de zonde haat. En dat hij zich schrikkelijk vertoornt, om een woord uit onze catechismus aan te halen. Schrikkelijk vertoornt over onze dadelijke en over onze aangeboren zonde. Hoe kan God die over de zonde vertorend is, die over de zonde diep bedroefd is, hoe kan God de zonde vergeven? Wel, de Bijbel laat dat heel duidelijk zien. Dat kan God alleen maar doen ter wille van de Heere Jezus Christus. En dat wordt ook onderstreept in de woorden van onze Heidelberger. Wil ons onze zonden niet toerekenen. Om het bloed van Christus wil. Deze gedachte zit daarachter. Onze zonden zijn op onze rekening geschreven. Wij zijn zondaren. En wij worden voor Gods aangezicht ten volle verantwoordelijk gesteld voor al onze daden. Vergeet u dat nooit. God rekent ons de zonde toe. En als God de zonde die op onze rekening staan zou gadeslaan, wie zou dan bestaan? Dan moet God ons wegvagen van voor zijn aangezicht. Dan zouden we om moeten komen in de toorn van God. De zonden staan op onze rekening. God rekent ze ons toe. Maar het enige waardoor die zonden nu van ons weggedaan kunnen worden, vergeven kunnen worden, is als God dat hele schuldenregister, heel die lijst van schuld die op onze rekening staat, nu van onze rekening afschrijft. En overschrijft, mag ik het zo zeggen, overschrijft op zijn Christus. Dat betekent het woord toerekenen eigenlijk. Dat God nu al die schulden die op onze rekening staan en daar ook behoren te staan, dat God al die schulden van die rekening afschrijft en gaat schrijven op de rekening van de Heere Jezus Christus. Dat heeft God gedaan met al de schuld en de boosheid van zijn kerk. Die is op rekening van de Heere Jezus Christus geschreven. En toen Christus kwam hier op aarde, toen heeft hij moeten lijden, moeten boeten voor de schuld van zijn volk, de schuld ten volle moeten betalen. Hij heeft daarvoor moeten lijden, van het begin van zijn leven hier op aarde af, tot die grote roep aan het kruis: het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En u weet wat het de Heere Jezus gekost heeft. Die rekening van schuld en boosheid die op hem geschreven werd. Hij heeft geleden in Gethsemane. Geworsteld onder zulke angsten en pijnen van zijn ziel. Dat zijn zweet werd tot grote droppels bloed. En dat hij, die toch de bereidwillige was, zelf smeekte in de opperste angst en pijn van de hel: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij heeft geleden aan de grote kruispaal op Golgotha. Toen hij in de duisternis die 3 uren duurde van God was verlaten. Waarom hebt ge mij verlaten? Toen rekende God af, gemeente, met de schuld en de boosheid die op rekening van de Heere Jezus geschreven is. En als we iets zien door genade van wat zonde is, als we iets zien van hoe ernstig God de zonde neemt, dan wordt juist ook die lijdensgang en de stervensweg van de Heere Jezus Christus één prediking van de ernst waarmee God de schuld en de boosheid in het leven van zijn kinderen aanrekent. Onze avondmaalsformulier spreekt niet voor niets die aangrijpende woorden dat God de zonde zo ernstig neemt dat hij ze eer hij ze ongestraft liet blijven in de bittere en smadelijke dood van Christus aan het kruis gestraft heeft. Hoe bitter wordt de zonde als u zien mag wat het de Heere Jezus gekost heeft. Hoe bitter wordt de zonde, kind van God, als u een blik mag slaan in de wonden van de Heere Jezus. Als u iets mag zien van het vreselijk lijden in Gethsemane. Dat was nu nodig omdat de zonde van uw afdwalingen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. De zonde van uw koppigheid, de zonde van uw ongeloof, de zonde van uw twijfelzucht. Daaronder heeft hij moeten lijden. Dat heeft hem die pijn, die smart, die smaad gekost. Als in het licht van de lijdende borg we herinnerd worden aan wat de zonde gekost hebben, dan kunnen we nooit meer licht over de zonde denken. dan kunnen we nooit meer gemakkelijk over de zonde praten. Dan worden de zonden zo bitter. Want ze worden voor Gods kinderen nergens zo bitter als wanneer ze gezien en beleden mogen worden aan de voet van het kruis. Ziende wat het Jezus de Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof gekost heeft. Daar worden de zonden het bitterst. Daar worden ze het meest beweend, het meest beleden. Aan de voet van het kruis. Want daar ziet Gods volk er iets van die zonde die ik gedaan heb. Toegerekend, op rekening geschreven van die zondeloze borg en zaligmaker. Van die volmaakte man van smarte van de Heere Jezus Christus. Maar dat is niet het enige. Het bloed van Christus spreekt niet alleen daarvan hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe zwaar God over de zonde en de boosheid van ons hart toornt. Maar in dat bloed van de Heere Jezus Christus ligt ook het evangelie van de vergeving besloten. Hoe dan? Ik kan er vanmorgen maar iets van zeggen. Maar laat dit toch duidelijk zijn. Dat als God de zonde van al de zijnen toerekent aan de Heere Jezus Christus. Dat God daarin ze van de rekening van zijn kerk afhaalt. God straft de zonde niet twee keer. Want God is volmaakt rechtvaardig. Als God de zonde gestraft heeft in het bloed van zijn zoon, in de dood van zijn zoon, Jezus Christus. Dan zal hij de zonde niet meer bestraffen aan allen die in Christus Jezus zijn. Die in hem geborgen zijn. Want dan zou hij ze twee keer straffen. Eén keer in Christus. En nog een keer in het volk van Christus. Nee, dat kan niet. Als God die zonde één keer in Christus gestraft heeft, dan hoeft zijn volk de straf niet meer te dragen. Dan behoeven alle die in Christus Jezus zijn, dat lijden niet meer te doorstaan. Dan mogen allen die in Christus zijn, vrij uitgaan. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor al degenen die in Christus Jezus zijn. En vandaar dat gezegd mag worden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Allen die in Christus zijn, zullen door het lijden en sterven, door de betaling van de Heere Jezus, vergeving van zonde ontvangen. Ja, zegt iemand, maar dat geldt toch alleen maar voor degenen die in Christus zijn. Ja, dat is waar. Daarom is het ook zo van ontzaglijke betekenis, mijn beste vriend, om daarnaar te zoeken. Om daarna te staan, om die oude uitdrukking te gebruiken. Om in Christus geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. En daarom is het zo erg. Als u vanmorgen hier in de kerk zit en het eerlijk moet erkennen voor God en voor mensen. Ik ken deze Christus niet. En de kracht van zijn bloed, de verzoenende, bedekkende, vergevende kracht van zijn bloed. Dat zijn vreemde dingen voor mij. Oh, ik heb er genoeg over gehoord. Ik kan het leerstellig allemaal wel op een rij zetten. Maar persoonlijk de kracht van dat bloed gesmaakt te hebben en de vergeving in dat bloed geproefd te hebben, ja, dat ken ik niet. Als dat uw leven is, als zo uw hart is, zoek toch deze Heere, terwijl hij nog te vinden is. Vraag om ontdekkend licht, opdat u de ernst van uw zonde en de zwaarte van uw schuld mag inleven. Vraag om ontdekkend licht, opdat u iets mag gaan zien van de genade van God die in Christus te vinden is. En vergeet het dan niet, als u zeggen moet, mijn zonden zijn zo groot en de boosheid van mijn hart is zo machtig. Ik vind me precies in de omstandigheden waar de dichter van Psalm 116 in spreekt. Ik vond benauwdheid en droefenis. Als ik naar mijn zonden zie, als ik de bergen voor me op zie rijzen, van onbetaalde schuld, van onbetaalde rekeningen. Vergeet één ding niet, dat in het bloed van de Heere Jezus Christus, waar onze catechismus zo duidelijk over spreekt, in het bloed van de Heere Jezus Christus is zoveel ruimte. Zoveel ruimte dat onze belijdenis in de Dordtse leerregels het aanduidt, dat al zouden er nog 1000 werelden gered moeten worden, behalve onze. 1000 mensen gered moeten worden, behalve het volk wat Christus kent. Dan ligt er in dat bloed van de Heere Jezus Christus voldoende kracht om nog mensen uit 1000 andere werelden te redden. Denk niet gering aan de kracht van Christus bloed. Denk niet gering aan zijn bereidheid om zondaren zalig te maken en hun schuld te vergeven. Het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan hoeft er niets van ons in aanmerking te komen. Kan ook niet. Dan is het genade. En genade alleen. Waarom Christus vergeeft. Ik moet zeggen, waarom God om Jezus wil vergeeft. Waarom hij vergeven wil. En ook vergeven kan. En vandaar dat deze bede zo terecht is. Zo schriftuurlijk is. Zo toegespitst is op de praktijk van het geestelijke leven. Wil ons om het bloed van de Heere Jezus Christus wil. Onze zonde en onze boosheid niet toerekenen. Het kan alleen om Christus. Kan alleen door Christus. Misschien denkt iemand, ja maar kijk, u hebt al aangeduid in het begin, hier zijn mensen aan het woord, hier spreekt de catechismus toch eigenlijk over het leven van Gods kinderen. Jazeker. Nou, waarom dan? Moeten Gods kinderen deze beden nog bidden? Dat iemand die deze dingen nog niet kent, bidt, Heere, vergeef mijn schuld, dat kan ik begrijpen. Maar als nu iemand door Gods genade mag weten dat hij in Christus is. En dat zijn schuld vergeven is. Waarom is het voor hem nog nodig dan om te bidden, vergeef ons onze schulden? Waarom is het voor hem nog nodig om te bidden, wil ons om het bloed van Christus, wil onze zonden aan ons niet toerekenen? Het bloed van Christus reinigt toch van alle zonden? En ik heb toch vanuit de Bijbel wel gehoord dat als God de zonde vergeet, dan vergeeft hij ze volkomen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze schuld van ons gedaan. Dat zingt Gods kind daar in de psalm op de hoogtepunten van het geloof. En als Bunyan in zijn christenreis tekent hoe dat het pak van de zonde van Christen van zijn rug rolde toen hij aan de voet van het kruis knielde, dan staat er toch bij en hij zag dat pak nooit meer terug. Hij heeft er nog wel naar gezocht, naar gekeken, maar hij zag dat pak nooit meer terug. Als God de zonde vergeeft, dan zijn ze toch vergeven. Is het dan geen ongeloof om te bidden, vergeef ons onze schulden, want Gods kinderen die in Christus zijn aangenomen, die zijn toch zonder zonde. Ach, mijn beste vriend, kan die vraag wel begrijpen, maar vergeet u niet wat. Dat al is het waar dat wie in Christus is, dat zijn zonden vergeven zijn, zo volkomen, alsof hij nooit zonde gekend, nog zonde gedaan had. Zo rein staat een zondaar, wiens zonden vergeven zijn door Christus bloed voor God. Toch is het zo dat in de praktijk van het leven hier op aarde, en dat is vaak moeilijk te begrijpen, moeilijk te verstaan, dat zo iemand nog zonde overhoudt, nog zonde doet. Gods kinderen zijn geen zondeloze mensen. Ze moeten dagelijks tegen de zonde en tegen de boosheid van hun hart strijden. En nu is het door deze bede dat Gods volk telkens opnieuw de toevlucht neemt tot dat vergevende werk van God in Christus. Het is geen twijfel die in deze zondagsafdeling spreekt. Het is geen twijfel aan de vergevende liefde of aan de volkomenheid van het werk van Christus. Het is de erkenning van de werkelijkheid. Ook na ontvangen genade zijn wij nog arme zondaren. Die boosheid en misdaden hebben. Ook nu we in Christus zijn, als iemand dat mag zeggen. Ook nu we in Christus zijn, zijn wij nog arme zondaren. Die boosheden hebben en misdaden kennen. Heere, vergeef. Toevlucht nemen tot dat vaste, onveranderlijke van het werk van Christus. Van de liefde van de drie-enige God. Heere, vergeef. Die schuldvergiffenis. Die Gods kerk heeft mogen smaken. Die schuldvergiffenis. Dat moet telkens ook weer. In het leven van Gods kinderen bevestigd en vernieuwd worden. Ze hebben telkens weer nieuwe bewijzen. Van die vergevende liefde nodig. Vandaar die bede. Waar ze nooit in uitgeleerd komen. Geef ons om het bloed van Christus. Dat onze zonden ons niet toegerekend worden. Dan is er ook nog het laatste. U merkt, we blijven vanmorgen heel nauw dicht bij de woorden van onze Heidelberg. Dan is er ook nog het laatste. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De bede om schuldvergiffenis heeft nog een slot, een merkwaardig slot. Heere, vergeef u onze schulden, gelijk ook wij. Wat betekent dat? Betekent dat dat we vragen, Heere, vergeef ons onze schulden, omdat wij onze schuldenaren vergeven hebben? Nee, zo staat het er niet. Want dat zou betekenen dat wij ons er toch weer op kunnen beroemen dat wij zo vergevingsgezind zijn tegenover anderen. En dat we daarom een recht op zouden hebben dat God ons onze zonde vergeeft, omdat wij onze naasten vergeven. Zo staat het er niet. Als God onze zonde vergeeft, gemeente, vergeet u dat nooit, dan is het vrije genade. Dan is het genade alleen. Dan doet God dat niet om onze vroomheid. Dan doet God dat niet om onze vergevingsgezindheid, dan staat zelfs onze hoge schulden niet in de weg, ons ongeloof, onze onbekeerlijkheid, dan doet God dat uit genade alleen. Ja, zegt iemand, maar als God dan de zonde vergeeft uit genade alleen, waarom staat er dan toch nog achter gelijk ook wij? Kijk, u moet dat zo zien. Wanneer God uit genade vergeeft, dan komt er zoveel liefde tot God in het hart, dat wij van harte bereid worden om ook te gaan vergeven. Dat wordt aangrijpend onder woorden gebracht in de gelijkenis die we samen gelezen hebben. Een man is schuldig aan een koning. Het is een dienstknecht. En die schuld is enorm hoog, ongelooflijk hoog. Als we die talenten omrekenen in een bedrag van vandaag, dan komen we op ongeveer 4 miljoen gulden. U begrijpt, die gelijkenis onderstreept een enorme hoogte van het bedrag om iets duidelijk te maken. En die man is bereid om alles te doen. Hij kan niets doen, want wie kan als een dienstknecht, als een slaaf in het Oude Oosten, wie kan zo'n bedrag bij elkaar krijgen? Dat is onmogelijk. En u zegt die koning, ik scheld die schuld aan je kwijt. Nou, dan mag die koning verwachten dat die man die zo'n bedrag kwijtgescholden is. En die zo in ere hersteld is, dat hij ook wanneer hij naar buiten gaat, zo blij is met wat er dan gebeurd is, dat hij de kleine schuld die een mededienstknecht heeft ook kwijtscheldt. En die schuld, dat is maar 20 of 30 gulden. Maar om die schuld van 20 of 30 gulden wordt de man die die grote schuld is kwijtgescholden zo boos, dat hij zijn mededienstknecht in de gevangenis werpt. En daarin laat de Heere Jezus zien het schrijnende van een mensenkind die de vergeving gesmaakt heeft en die niet bereid is om te vergeven. Zo mag het niet. Zo kan het niet. Waar God de schuld vergeven heeft, daar komt zoveel liefde in het hart, dat we ook van harte bereid worden om onze naasten te vergeven. Dat is een kenmerk, zegt onze catechismus, van het feit dat we een kind van God zijn. Er zijn veel kenmerken. We zijn er vanuit het woord en vanuit de belijdenis al verschillende malen op gestuit. Er zijn van die kenmerken waaraan je zien kunt of iemand genade kent of niet. De vruchten. Nou, hier heb je zo'n vrucht, een kenmerk. Een getuigenis van Gods genade in de ziel en in het leven. Dat ze de ander van harte vergeven. Mag ik het vragen, kind van God? Is dat ook inderdaad het leven van uw leven? Leeft dat ook in uw hart? Die bereidheid om te vergeven. Of is er een bittere geest? Verzet. Dat is niet goed. Dan ligt het ook niet zuiver tussen God en tussen uw ziel. Want er staat van Maria in het evangelie dat zij veel lief had, omdat ze veel vergeven was. Wie veel van de vergevende liefde van God in Christus gesmaakt heeft, die heeft veel lief. Die is ook bereid om de ander van harte te vergeven. En als iemand nu iets van de genade van God kent en hij toont in zijn leven dat hij niet bereid is of maar heel weinig bereid is om te vergeven. En door kan leven in twist en tweedracht, in wrok. Dan is het een teken, mijn beste vriend, dat er niet veel ervaren wordt. Dat er misschien wel hele donkere wolken hangen in uw persoonlijke leven. Over de vergevende liefde van God. Het ligt niet goed tussen God en tussen uw ziel. Denk nog aan iets wat voorviel in mijn eerste gemeente. Een man van wie we geloven mogen, hij is nu in de eeuwigheid. Die de Heere vreesde. Maar een ontzaggelijk moeilijk karakter. Er zijn soms kinderen van God die heel moeilijke karakters hebben. Hij ook. Er kwam ruzie. Met iemand in de gemeente. Over bepaalde dingen die helemaal niet ter zake doen. Het liep zo hoog dat het bekend werd. Kerkenraad op stap, de dominee op stap, zijn vrienden op stap. Niemand kon hem tot andere gedachten brengen. Avondmaal geweest. Moest gezegd worden dat hij geen deel kon nemen zolang hij onverzoenlijk leefde met die ander. Niets scheen hem te kunnen breken. En toen was aan de orde zondag 51 van de Heidelberger Catechismus. En heel eenvoudig werd die vraag en het antwoord gelezen. En in de preek werd er wat over gezegd. En aan die man die daar in de kerk zat, daar dacht ik niet meer aan. Dat nam de Heere weg. Maar het woord mocht klinken. En hij kwam uit de kerk. En hij liep zo naar de deur van degene met wie hij in onmin leefde toe. Hier ben ik. Wil je me nog binnenlaten? Want ik heb verkeerd gedaan. En in een halve minuut was de zaak weg. En allebei hebben ze voor God hun zonde beleden. En het werd bekend dat er een God is die leeft. Een God is die leeft. Die zelfs harde harten. Ook de harde harten van zijn kinderen. Want die kunnen soms ook zo hard zijn, niet? Kan verbreken. Zo kan verbreken. Onder zijn liefde. Dat ze elkaar van harte vergeven. Vergeet het niet, kind van God. Als wij onverzoenlijk leven. En niet van harte vergeven. Ligt het niet goed tussen de Heere en ons. En wordt God om die hardheid. En om die wrevel. Gesmaad en niet geëerd. We moeten nog een lijn doortrekken. Want er ligt niet alleen een boodschap in voor mensen die de Heere vrezen. Al wordt het wel in de eerste plaats tot hen gezegd. Gelijk wij dit getuigenis van Gods genade in ons hart ervaren. Dat we onze naasten van harte vergeven. Maar vergeet u het niet, ook al moet u zittend hier in de kerk zeggen. Ja, maar ik ken die genade van God niet en dus. Ja, dus mag u in haat en vijandschap leven. Dus mag u maar doen wat uw eigen hart u ingeeft. Zo is het niet. Ook als wij niet kunnen zeggen of niet mogen zeggen dat we de genade Gods in ons leven kennen, hebben we op grond van de schriften de hoge roeping om het goede van elkaar te zoeken. En als er eens wat gebeurd is om van harte te vergeven. Ja, ik wil wel vergeven, maar nee, zo niet. Van harte bereid zijn om te vergeven. Is het er ook? Is het er ook? Als het niet in uw hart is, mijn beste vriend. Is er dan het gebed, Heere, geef me genade. Om mijn naaste van harte te vergeven. Geef me genade. Dat ik niet die wrok en die wrevel koester. Want dat is zonde tegen u en tegen de naaste. Of kunnen we doorleven? Wat is het soms erg gemengd. En ik praat uit een klein beetje ervaring zo door de jaren heen. Wat is het soms erg dat in het kerkelijke leven en in het gemeentelijke leven er soms kwesties kunnen zijn die jaar en dag voortduren en het wordt nooit opgelost. Bitterheid en wrok. Half jaar, soms al 10 jaar. En het wordt nooit opgelost. Is dan een wonder dat de Heere zich terugtrekt? Is het dan een wonder dat God zijn genadewerkingen gaat intrekken? God wil uit genade vergeven. Maar hij roept ook aan ons, aan u, aan jullie, aan mij. Dat we die genade van harte nodig hebben om elkaar te vergeven. En als het niet recht ligt en niet goed ligt, zou ik maar niet beginnen, dat zijn we zo geneigd, u en ik. Om alsmaar naar die ander te wijzen. Ja, maar u moest eens weten en dan komt het hele verhaal. Wat er allemaal gezegd is en wat er allemaal gebeurd is. Kan allemaal waar zijn. Kan ook nog een keer heel erg zijn. Iets waar je alleen maar om kunt huilen. Maar zoekt u eerst de schuld eens bij uzelf. Het is zo goed. Het is zo bijbels. Wil mij. Arme zondaar. Vergeven. Want als we altijd maar naar een ander wijzen. En altijd maar wijzen op wat ons is aangedaan. Staan we toch eigenlijk voor God en mensen nog wel erg hoog met onszelf. Erg hoog met onszelf. Maar waar God werkt, gemeente, daar gaan we vallen hoor. Daar gaan we buigen. Daar worden de jama's ingeslikt. En daar worden wij de schuldigen. En dan gaan we het zeggen, wil mijn arme zondaar mijn zonde vergeven. En daar worden we ook van harte bereid om elkaar te vergeven. Zouden we samen niet vragen, zo aan het eind van deze dienst. Heren, die gestalte heb ik niet. Maar geef me uit genade. O Heere, verhoor. O Heere, vergeef. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw heilig aangezicht en we vragen, wil u ons arme zondaren onze zonde vergeven? Dat hebben we alle persoonlijk nodig. Zoals we in de kerk zitten of staan, zoals we op de kansel staan. Verzoen de zware schuld, Heren. En geef ons door genade die gestalte van het hart. Om het goede te zoeken en elkaar te vergeven. O, wil u de geest van bitterheid en van onverzoenlijkheid genadig wegnemen. Wil u onze zonde wegnemen en op ons neerzien in genade. Wil u het woord wat vanmorgen gebracht is genadig zegenen. En laat de kracht van uw woord en de werking van uw geest ook onder ons ervaren worden. We vragen het. In de vergeving van onze zonden, uw naam dankzeggend voor alles wat u ook deze morgen aan ons gaf, om Jezus wil. Amen. We zingen van het gebed des Heren het zesde vers. Gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. Wij schonden al te snood uw eer. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.